Goed, broeders en zusters, we gaan weer verder met de Bijbelstudie. Wanneer we een terugblik werpen op het voorgaande, dan is de conclusie dat God niet de schepper is van het morele kwaad. We moeten goed bedenken, moreel kwaad kan niet geschapen worden of ontstaan apart van morele wezens die onder eigen verantwoordelijkheid werkelijk iets doen wat verkeerd is. Wanneer we spreken over het bestaan van kwaad, dan kunnen we dat nooit scheiden van de daden van hen die kwaad handelen. Goed en kwaad zijn geen dingen op zichzelf, maar termen die verwijzen naar daden van individueel aan te wijzen morele wezens, zoals engelen en mensen, die tot zonde kwamen en die dus ook verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun daden. Steeds werden en worden de mensen op de proef gesteld. Een prachtige tekst lezen we daarover in Deuteronomium 8 vers 2. Daar spreekt Mozes een lange rede tot Israël, die al begon in Deuteronomium 5 vers 1. Waar Mozes het volk bijeenroept en hen herinnert aan het verbond wat de Heere met het volk sloot op de berg Sinaï. En dan staat er in Deuteronomium 8 vers 2. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. En dat had een reden, want er staat erachter. Om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. De mens kon kiezen of hij al of niet de geboden zou onderhouden. En omdat God een rechtvaardig God is, volgde op het houden van Gods geboden veel zegen. Maar op het niet houden volgde Gods rechtvaardig handelen. Dan volgde er ra. Heeft God dan dit kwaad geschapen? Wij moeten het verhaal van de Hof van Eden dan ook niet voorstellen als een soort geniepige, verraderlijke valstrik, louter en alleen daar gelegd, opdat de mens er wel in moest vallen. Maar we moeten ons realiseren dat de mens als een moreel schepsel getest moest worden. Eigenlijk wilde de Heere ook toen al weten wat er in het hart van Adam en Eva was. Enkele teksten die laten zien wat er zoal in het hart der mensen woont en wat eruit voortkomt, wil ik graag met u even doornemen. U hoeft ze niet allemaal op te zoeken, maar ik ga ze u even voorlezen. En u kan ze eventueel noteren en zelf opzoeken. Dan beginnen we in Deuteronomium 10 vers 2. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, door in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Daar dien je de Heere mee. Deuteronomium 11 vers 16. Neem u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. Deuteronomium 30 vers 14. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Josia 22 vers 5. Alleen volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft, dat gij de Heere uw God zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, hem aanhangen en hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. 2 Samuel 7 vers 3. Toen zeide Nathan tot de koning, welaan, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. 1 Koningen 2 vers 4. Opdat de Heere het woord gestand mogen doen dat hij aangaande mij gesproken heeft. Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Matthäus 9, vers 4. Dat gaat over de fariseeën. En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide hij: waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Het komt uit het hart, broeders en zusters. Lucas 21, vers 14. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Handelingen 5, vers 4. Dat gaat over Ananias en Safira. En daar staat: als het onverkocht gebleven was, dat stuk land, bleef het dan niet van u en was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Romeinen 2, vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Romeinen 10, vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, en in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. 1 Korinthe 14, vers 25. Het verborgene van zijn hart komt aan het licht, en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden dat God inderdaad in uw midden is. Jacobus 3, vers 14. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. En als laatste Jacobus 5, vers 5. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Dus broeders en zusters, wat vinden we in ons hart? En wat komt er voort uit ons hart? Dienen. Dat doe je met je hart. Het hart kan worden verleid tot afgoderij. Het woord behoort in ons hart te zijn. God liefhebben en dienen doe je met geheel je hart. En je doet dingen die in je hart opkomen. Met hun gehele hart en met hun gehele ziel voor Gods aangezicht wandelen. Geldt ook voor ons. Kwade overleggingen, hebben we gelezen, komen voort uit het hart. De leugen komt voort uit het hart. Weerbarstigheid en onboetvaardigheid komen voort uit het hart. En verborgen dingen komen uit het hart. Bittere naijver en egoïsme, zelfzucht, komen voort uit het hart. En wat is het gevolg? Dat lezen we in Leviticus 26, vers 23. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot mij keert en u tegen mij blijft verzetten, dan zal ook ik mij tegen u verzetten. En dan zal ik u ook 7 maal slaan wegens uw zonden. Broers en zusters, deze woorden zouden geheel hun betekenis verliezen als het van tevoren al vaststond dat Israël zich zou verzetten. Ja, als het van tevoren al verordineerd was dat Israël op deze wijze zou handelen, dan zou hun verzet in werkelijkheid in overeenstemming zijn met Gods bedoeling. Want dat is wat alverzoeners ons willen doen geloven. Maar dan zou zonde een onmogelijkheid worden en straf onrechtvaardig. Dit is een verdraaiing van de feiten en een kromme uitleg van de schrift. Op gelijke wijze stond het niet van tevoren vast dat Adam en Eva zich tegen Gods gebod zouden verzetten. Er is geen sprake van een van tevoren besloten zonde. Natuurlijk wist God wat er in de natuurlijke loop der dingen onoverkomelijk zou geschieden. Maar we mogen daarom nog niet beweren dat God de zonde van tevoren verordineerd zou hebben. Dat is iets dat de slang met zijn sluwheid door de mond van alverzonders ons wil doen laten geloven. Nee, zo'n door alverzonders verondersteld van tevoren genomen besluit heeft God niet genomen. Dat is Gods vals beschuldigen. En dan mogen we ons afvragen: door wie laten alverzonders zich gebruiken? U mag het antwoord geven. Door hun uitspraken en ideeën brengen zij de leugen voort. En wie is de leugenaar van de beginnen? Ze doen eigenlijk hetzelfde als Satan. En ze doen dat vaak met hele schoonklinkende volzinnen, als een engel des lichts. Het ondermijnt aan de ene kant Gods liefde en aan de andere kant Gods rechtvaardig oordeel. Het maakt aan de ene kant van de zonde een onmogelijkheid en het ontkracht aan de andere kant het verlossingswerk van Jezus Christus, onze Heiland. Want als God de zonde zou hebben voortgebracht, dan kan hij de zonde nooit toerekenen. En dan was het offer van Christus totaal overbodig. Een volgend punt. Bestaan er demonen? Zoals reeds genoemd, wordt door onder alverzoeners tegenwoordig soms geleerd dat boze geesten, demonen enzovoort niet bestaan. Over de demonen een citaat van de site Overvloeiende Genade. En nu volgt het citaat. De geestelijke inspirator van de godsdienst is Satan en zijn geestelijke machten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het godsbeeld van godsdienst een verwrongen godsbeeld is. De genade van God bewerkt bij levend geloof ook een relatie met die geestelijke machten. God heeft ons de positie boven deze machten geschonken, een plaats van heerschappij. God gebruikt ons juist als verkondigers aan deze machten van zijn veelkleurige wijsheid. In Gods plan wordt alles en iedereen bereikt met zijn overvloeiende genade. We zijn een middel in Gods hand daartoe, maar ook dat verloopt via genade. We hoeven ons brein dus niet suf te piekeren over hoe we dit tot stand moeten brengen. God doet het gewoon uit genade. Wat een rijkdom. Tot zover het citaat. We lazen, in Gods plan wordt iedereen en alles bereikt met zijn overvloeiende genade. Dus ook Satan, broers en zusters, en zijn navolgers, wordt hier beweerd, worden bereikt met die overvloeiende genade. Bijbels gezien is hier geen touw aan vast te knopen. Hier gaat heel veel mis. Ook dit punt over het bestaan van demonen willen we graag nader in de schrift onderzoeken. We weten uit de schrift dat de zonen Gods, van Genesis 6 vers 2, engelen waren. De Septuaginta vertaalt in Genesis 6 vers 2 het Hebreeuws voor zonen Gods met het Griekse woord voor engelen. De Hebreeuwse term komt maar 6 keer voor in het Oude Testament. 2 keer in Genesis, 3 keer in het boek Job en 1 keer in Daniel. Die van Daniel is wel mooi. Want daar ziet koning Nebukadnezar tot zijn ontzetting dat er geen 3 mannen die hij in het vuur had gegooid, maar 4 wandelen in die brandende oven. Het uiterlijk van de 4e geleek op dat van 1 der zonen Gods, staat er. En we weten wie dat was, wie die 3 vrienden in het vuur bewaarde, de Heere zelf. Dat de zonen van Gods van Genesis 6 vers 2 engelen waren, wordt in het Nieuwe Testament overduidelijk bevestigd door 2 Petrus 2 en door Judas 1. Dat gaan we ook even lezen. Eerst even. Nee, dat is Judas 1. Judas, vers 6. Vers 6. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden, dus engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden, en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen harer hoererij hebben gebodvierd en ander, daar staat heteros, vlees achterna gelopen zijn. En daar liggen, zij liggen daar dus als een voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. En dat eeuwig vuur, dat is het Ionisch vuur, het vuur van de toekomende eeuw. En dat vuur brandt er in de toekomende eeuw, het vuur van de Gehenna. Dat is de bestemming van die gevallen engelen. Allereerst moeten we hier vaststellen dat het hier engelen betreft die hun oorsprong ontrouw werden. Dit betekent dat zij oorspronkelijk tot een heel ander doel bestemd waren. Ze zijn hun eerste bestemming door hun eigen keuzes ontrouw geworden. Wat zegt Hebreeën 1 vers 14 over de engelen? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Dus engelen, broeders en zusters, zijn dienende geesten. In dienst van wie? In dienst van God. Dat was hun oorspronkelijke bestemming. Zo had God hen gemaakt. Maar wat was er gebeurd? Ze werden in dat opzicht hun oorsprong ontrouw. Dat moesten we ons als eerste realiseren. Die engelen dienden God, waren bij God in de hemel en ze kenden God. En toch kozen ze helemaal zelfstandig de zijde van Lucifer toen hij in opstand kwam tegen God. En dit gegeven laat ons ook duidelijk zien dat er een reden is geweest voor het ontrouw worden van die gevallen engelen. Die reden is de opstand van Lucifer. Zij kozen de zijde van Gods tegenstander. Deze tekst is daar een van de bewijzen van. Die opstand van Satan heeft de katabole der kosmos veroorzaakt. Judas laat in zijn brief, geheel in lijn met Genesis 6 vers 1 tot 4, duidelijk zien dat de engelen hun oorsprong ontrouw werden en dat zij ander vlees, menselijk vlees, achterna liepen. Zij vieren hun hoererijbod op dezelfde wijze als Sodom en Gomorra. Deze engelen werden niet alleen hun oorsprong ontrouw, maar zij verlieten daarbij ook hun eigen woning. Misschien vat u dit op, als u dit leest, alsof deze engelen hun huis, hun woonplaats, hun woonsteden ergens in de hemel verlieten. Echter, het Griekse woord voor woning, dat Judas hier gebruikt, is een heel bijzonder woord. Het is het Griekse woord oiketerion. En dit woord komt maar twee keer in de Bijbel voor. En wel hier in Judas 1 vers 6. En daarnaast in 2 Korinthe 5 vers 1 tot 2. En dat kunnen we samen wel even lezen. 2 Korinthe 5 geeft ons een goed beeld wat die woning eigenlijk betekent. 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden, en daar staat het in het Grieks, oiketerion, uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Deze tekst uit 2 Korinthe 5 vers 2 openbaart ons wat Judas precies bedoelde toen hij schreef dat engelen hun eigen oiketerion, hun eigen woning, verlieten. Deze eigen woningen waren geen gebouwde huizen ergens in de hemel, maar woonsteden in de betekenis van 2 Korinthe 5 vers 2. Die woningen waren geestelijke lichamen, lichamen van een hogere orde dan de aardse lichamen, die Paulus hier vergelijkt met een aardse tent. Paulus verlangt hier in 2 Korinthe 5 met zo'n geestelijk lichaam overkleed te worden. Het was Bullinger die aantoonde dat het woord euketerion, vertaald door woning, in Judas 6 en 2 Korinthe 5 niet betekent dat de engelen hun verblijfplaats, hun huis ergens in de hemel verlieten, maar dat Judas bedoelde dat de engelen, de zonen Gods, van Genesis 6, hun geestelijke woning, hun lichaam, verlieten. Zij materialiseerden zich op aarde, werden aards, om zo, op die manier, seksuele omgang met de dochters der mensen te kunnen hebben. Vrijwillig verlieten deze engelachtige wezens hun geestelijk lichaam en gaven al de privileges en kenmerken op die aan deze hogere lichamen verbonden zijn. Waarom? Die gevallen engelen hadden de zijde van Satan gekozen in zijn opstand tegen God. En Satan gebruikte hen voor zijn duivelse plan om het mensengeslacht totaal te verminken, zodat het zaad van de vrouw geen voortgang kon vinden. en dus ook de belofte van Genesis 3 niet vervuld zou kunnen worden. Want het zaad van de vrouw zou de Christus voortbrengen. En dat zou nooit kunnen door middel van die misbaksels die zouden voortkomen uit de gemeenschap van die gevallen engelen met de vrouwen der mensen. Maar gelukkig, we weten dat God zelf zijn zaad door alle tijden zuiver hield. Die gevallen engelen gebruikten hun innerlijke macht om zichzelf te veranderen en zich hierna op ongerijmde wijze te verenigen met de vrouwen op aarde. Uit de verbintenissen tussen deze engelen en de dochters der mensen kwamen de Gibbor, de geweldigen, de machtigen voort, de mannen van naam. Het was een geslacht van reuzen, een geslacht van half goden, half engel, half mens. Staat ook in Genesis 6 vers 4. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Daar gaat het om. De Griekse letteren en mythologie vertellen uitvoerig hoe de zonen Gods, Zeus en de goden van de Olympus zich op aarde gedroegen. De goden van de Olympus worden voor onze ogen geschilderd als wezens belust op seks en genot. Met name Zeus gaat de andere goden hierin voor. Zijn seksuele avonturen en uitspattingen zijn talrijk, evenals die van zijn medegoden. De beroemde Griekse schrijvers Sophocles, Plutarchus, Euripides, Homerus enzovoort informeren ons uitvoerig over welke intriges, moord, overspel tussen de goden van de Olympus en hun nakomelingen, de halfgoden, voorkwamen. Je kan er boeken mee vullen, wat de Griekse schrijvers dan ook daadwerkelijk hebben gedaan. De wereld van de voortijd, de wereld van Noach, was zo boos en zo verdorven dat God die wereld oordeelde door de zondvloed. Het was Satan aardig gelukt om het mensdom te verderven. Wanneer we naar Petrus 2 Petrus 3 gaan, dan zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 5, want we moeten wel bedenken, die zondvloed, dat was niet de onverwerping der aarde. Maar dat wordt wel duidelijk uit deze tekst. 2 Petrus 3 vers 5. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn. En de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld, en daar staat kosmos, is vergaan, verzwolgen door het water. En dan komt vers 7 en dan komt er wat nieuws. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Wanneer we gaan onderzoeken wat er in de grondtekst staat voor vergaan, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, dan vinden we voor vergaan het woordje apoleto. Dat woord komt 5 keer in teksten voor en is vertaald als is verloren gegaan, is omgekomen, is verdwenen en is vergaan. Dat woord apoleto, dat is misschien wel aardig, is nauw verwant aan het woord apoleia, wat we al eerder hebben behandeld toen we het onderwerp het lichaam van Christus, toen we daarmee bezig waren. En de tekst waar dat voorkomt is Filippenzen 3 vers 17. Filippenzen 3 vers 17 tot 19. Dat zegt Paulus tegen de Filippenzen, dus ook eigenlijk tegen ons, want dat geldt ook nu. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want er zijn velen, en dat zijn ook gelovigen, die wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, Paulus houdt erom, als vijanden van het kruis van Christus. En hun einde is het verderf. En daar staat het woordje apoleia. Hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. Waar gaat dit over? We zien hier heel duidelijk dat de verkeerde wandel ook gevolgen heeft. Maar wanneer we weten dat wanneer iemand tot geloof gekomen is, dan zal hij leven, ook al is hij gestorven. En de Heere zegt zelf van hen die tot geloof gekomen zijn, niemand zal ze uit mijn hand roven. Dan kan dat verderf niet te maken hebben met hun behoud. Maar moet het wel te maken hebben met de positie of het loon, wat die ontrouwe gelovigen zal missen. En ook hier geeft het woordje apoleia de betekenis aan dat die te verkrijgen positie is verloren gegaan. De te verkrijgen positie is door de verkeerde wandel verdwenen. Dan terug naar 2 Petrus 3. Met de zondvloed, ten tijde van Noach, zijn de hemelen en de aarde niet vergaan. In de tekst van 2 Petrus 3 staat dat het toenmalige kosmos, dat omvatte beide geschapen hemelen en de aarde, zijn vergaan. Dat gaat dus niet over die aarde waarop Noach leefde. Die toenmalige kosmos, die zo prachtig was, dat de zonen gods en de morgensterren erbij stonden te juichen, die was vergaan. Die was verloren gegaan. Die was verdwenen. En alles was geworden woest en ledig en duister. En wanneer we werkelijk het woord zouden onderzoeken, dan zouden we ontdekken dat in het woord kosmos zit opgesloten dat ook het Heer der kosmos, dat ook was weggedaan uit de hemelen. En wanneer we dan de tekst lezen, dan staat er in 2 Petrus 3, vers 6, waardoor de toenmalige kosmos, en dan mogen we bijbedenken, bij lezen, want dat staat er eigenlijk in de grondtekst, dat betekent de kosmos, dat is inclusief het Heer der kosmos. Dus alles wat door God in die kosmos is geplaatst, daar komen we later nog wel op terug, is nedergeworpen. Dus nog één keer die tekst, waardoor de toenmalige kosmos is nedergeworpen, omvergeworpen. Dit wijst op die katabole der kosmos. En vervolgens gaat dat in 2 Petrus 3 vers 7 verder met de tegenwoordige hemelen en de aarde die bestaan vanaf Genesis 1 vers 3. Vanaf Genesis 1 vers 3. We weten immers dat met de zondvloed ten tijde van Noach de aarde niet is vergaan, maar alleen onder water heeft gestaan. Petrus maakt hier melding van en laat ons verder zien dat God de engelen, 2 Petrus 2 vers 4, en de mensen niet spaarde. 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. En de wereld van de, dus de kosmos, van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. God spaarde die engelen niet. En God spaarde de wereld der goddelozen niet. Alleen Noach met 7 anderen werden gered door de ark en bewaard toen God de zondvloed over de wereld bracht. Dit houdt in dat alle mensen de dood vonden, behalve de 8 mensen in de ark. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd wat er met de engelen geschiedde, die hun oorsprong ontrouw geworden waren? Vonden die ook de dood? Volgens Petrus en Judas niet. Hun broedsel, hun nakomelingen, de Gibor, de geweldigen, de mannen van naam, half engel, half mens, die vonden wel de dood, evenals alle mensen, behalve Noach en de zijnen, maar die gevallen engelen zelf niet. Bijzonder in dit verband is dat de Griekse mythologie ons vertelt dat de halfgoden, de nakomelingen dus, uit die seksuele omgang van de goden van de Olympus met de dochters der mensen sterfelijk waren. Maar dat de goden van de Olympus onsterfelijk waren. Dat engelen inderdaad onsterfelijk zijn, laat ook de Heere ons zien in Lucas 20, waar hij in een vraaggesprek is met de Sadduceeën over de opstanding. Daar staat in Lucas 20 vers 35, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw, de toekomende eeuw, en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven, immers, zij zijn aan de engelen gelijk. In het antwoord merkt de Heere Jezus op dat zij, die straks zullen opstaan, niet meer kunnen sterven. Hij vergelijkt deze opgestaanden dan met de engelen, die onsterfelijk zijn. Zij kunnen niet meer sterven, immers, zij zijn aan de engelen gelijk. Die engelen die geheel vrijwillig hun geestelijk lichaam verlaten hadden, ja, zich van hun geestelijk lichaam met zijn mogelijkheden hadden ontdaan, stierven niet bij de zondvloed. Er is niets in de tekst van 2 Petrus 2 vers 4 dat daarop wijst. Petrus laat ons zien dat God hen niet spaarde, maar zij vonden niet de dood. Petrus 2 vers 4 zegt dat zij verwezen werden naar de afgrond. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krachten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. Het woord voor afgrond in het Grieks is het woord abyss, dat vele malen voorkomt. Maar het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is niet abyss, maar Tartarus. En dit woord Tartarus komt maar één keer in de Bijbel voor. En alleen hier in 2 Petrus 2 vers 4. Dus we hebben geen vergelijkingsmateriaal. In de Griekse mythologie was de Tartarus de gevangenis van Kronos en de Titanen. Het was een verschrikkelijk duistere afgrond. En er zijn verschillende meningen van onderzoekers die ons willen vertellen wat de Tartarus is. Sommigen zeggen het was de atmosfeer. Anderen zeggen het was de plaats in de wolken of in de lucht. Anderen zeggen de grenzen van deze stoffelijke schepping. En onze lucht, zegt Plutarchus, wordt Tartarus genoemd. Maar het komt erop neer, wanneer we al die verklaringen overzien, dan dat het woord Tartarus duidt op de laagste delen in de atmosfeer die de aardbol omhult, namelijk de lucht. De eerste hemel is de hemel die de lucht laag boven de aarde vormt en waar de vogels des hemels vliegen. De Bijbel zegt de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Hier staat in de grondtekst voor het woord hemel, die hemel van de vogels, het woord Uranos, dat is enkelvoud. Dat is de eerste hemel waar de vogels vliegen. De tweede hemel is de sterrenhemel. De Heer zegt in Genesis 26 tegen Abraham, en ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En daar staat het Griekse woordje esmin, dat is meervoud. Alle woorden op im zijn altijd meervoud in de Bijbel. In elke hemel bevinden zich geschapen hemelse dingen. In de hiervoor genoemde teksten zijn dat achtereenvolgens de vogels en de sterren. Wanneer we in het woord lezen over de hemelse gewesten, dan moeten we dus denken aan dat gedeelte wat boven de eerste hemel ligt, waar de vogels vliegen. Daarboven, dus boven de vogelenhemel, bevinden zich de hemelse gewesten, oftewel de tweede en de derde hemel. Dit alles vergt een studie op zich, maar waar het hier om gaat, is dat we weten dat die gevallen engelen vastgekluisterd zitten in die Tartarus, ergens in die lucht. De engelen die hun oorsprong ontrouw waren geworden en die hun geestelijk lichaam uit eigen beweging hadden verlaten, door Satan verleid, zaten nu voortaan gekluisterd in de lucht rondom de aarde, in de eerste of in de tweede hemel. Hun geestelijk lichaam hadden zij eens zelf verlaten door zich aards te materialiseren. En hun vernederd lichaam, waar zij nu in verbleven, verloren zij niet door de zondvloed, omdat zij niet als zoals de mens konden sterven. Het gevolg was dat zij nu als geesten, als demonen, gekluisterd waren in die Tartarus, waar er voor hen geen ontkomen aan is. En in die Tartarus, de ruimte om deze aarde, wachten deze gevallen engelen, deze Nephilim, nu ontlichaamd als geesten, boze geesten, demonen, op het oordeel van de grote dag. En ze gaan er wel steeds te keren, broeders en zusters. Want als gevolg van het verlies van hun lichaam zoeken zij belichaming. Zoals ook de Heer Jezus onder andere in Matthäus 12 laat zien. En in al die gevallen waarin hij demonen uitdrijft. En die demonen vormen met elkaar de boze geesten in de lucht. De wereldbeheersers deze duisternis. Efeze 6 vers 12. En hun overste is Satan. Die hen aanvoert als de overste van de macht der lucht. Zij bezetten de lucht en verontreinigen als demonen de atmosfeer rond de aarde. Hun aantal is onbekend, maar het zijn er duizenden. In de dagen van de rondwandeling van Christus op aarde zien wij herhaaldelijk hoe Christus hun werken verbreekt en hen uitwerpt als zij belichaming in mensen hebben gezocht. Zij zijn zich ervan bewust dat hen het oordeel wacht op de grote dag. Maar desondanks zullen zij in de toekomst onder aanvoering van hun overste zich verenigen in Babylon en oorlog voeren tegen het Lam. In verband met het oordeel van die gevallen engelen en ten aanzien van het verdorven menselijk ras, verdient het nog even onze aandacht stil te staan bij de moeilijke vraag wie toch de geesten in de gevangenis zijn waarover Petrus spreekt in 1 Petrus 3. Dat wordt meestal een moeilijke tekst gevonden. Is ook niet makkelijk. 1 Petrus 3 vers 18. Daar lezen we. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. In welke, in dat geestelijk lichaam, in welke hij ook heen gegaan is. Waarheen, broeders en zusters? Naar de hemel. En gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Die daar in de lucht gevangen zaten. Die geesten, daar ging het over, wat we het net over gehad hebben. Die eertijds ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Dus even de dingen op een rijtje zetten. Christus, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. Hij is naar de hemel gegaan. En onderweg heeft hij gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Die gevangenis waar zij door de heren in de Tartarus waren geplaatst. Dat zijn die gevangenen die eertijds ongehoorzaam waren. De verklaring die de traditie gewoonlijk geeft van 1 Petrus 3... vers 18 tot 20, is dat de geest van Christus na zijn sterven het evangelie in het dodenrijk gepredikt heeft aan de geesten van mensen uit Noach's dagen, die eertijds het evangelie ongehoorzaam waren. De traditie leert zelfs dat Christus is nedergedaald ter helle. Deze verklaring is gebaseerd op de aanname dat de geest van vers 18, de geest van Christus, is in het graf en dat de geesten in de gevangenis van vers 19, de geesten van mensen zijn, uit de dagen van Noach. Deze aanname is beslist niet correct. In de eerste plaats staat er in 1 Petrus 3 vers 18 voor geest geen lidwoord in de grondtekst. En het is duidelijk dat in de tekst dat het woord geest tegenover het woord vlees wordt gebruikt. Christus kwam in het vlees, als het vlees geworden woord, met het doel om te sterven voor de zonde. En hij stierf ook in het vlees. Echter, hij werd opgewekt uit de dood en verrees in een geestelijk lichaam. En hij is nu een levendmakende geest. Staat in 1 Korinthe 15 vers 44 en 45. De geest van vers 18 slaat niet op de geest van Christus in het graf, maar slaat op de levendmakende geest waarin hij opstond. En uit de tekst van 1 Petrus 3 vers 18 wordt dus duidelijk dat Christus niet, toen hij in de dood was, in het graf gepredikt heeft, maar dat hij gepredikt heeft nadat hij is levend gemaakt in een geestelijk lichaam, in welke hij ook is heen gegaan naar de hemel. Uit de tekst blijkt dat onze heiland werkelijk heen ging naar een andere plaats. Ja, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan. Terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Lezen we in 1 Petrus 3 vers 22. Niets lijkt te staven dat de geesten in de gevangenis van vers 19 geesten van mensen zijn. Het woord pneuma, wat hier in de grondtekst staat, wordt gebruikt voor demonen en voor engelen. Maar wordt nooit gebruikt voor de geesten van mensen, als dat er niet uitdrukkelijk bij wordt vermeld. En er is geen enkele aanduiding dat dit het geval is in Petrus, in 1 Petrus 3 vers 19. Wij hebben hier niet te maken met geesten van mensen uit de dagen van Noach, maar met de gevallen engelen uit de dagen van Noach, die nu als geesten in hun gevangenis, die Tartarus, begrensd zijn tot de lagere delen in de atmosfeer rond de aarde. Dat is een gevangenis. En daar predikte Christus zijn overwinning. Dan wordt er hier in 1 Petrus 3 vers 18 tot 20 niet gezegd dat Christus een evangelie, een blijde boodschap van verlossing predikte. De boodschap die de opgestane Heer richtte tot die gedetineerde geesten in het luchtruim rondom de aarde, was niet een boodschap van genade en vergeving, maar een van berisping en oordeel. Zij waren wegens hun ongehoorzaamheid gestraft, omdat zij hun oorsprong ontrouw waren geworden en hun woonsteden, hun euketerion, hadden verlaten in de dagen van Noach en ander vlees, menselijk vlees, achterna liepen. Satanisch geïnspireerde engelen hadden een misdaad begaan van zo'n enorme omvang in Gods ogen, dat zij als geesten demonen gekluisterd werden in de laagste delen van de atmosfeer, in die Tartarus. Waarom? Omdat zij hadden gekozen om Satan te volgen in zijn opstand. Ja, die gevangene is gevangen genomen. Dat staat er. Dat gaan we ook nog even lezen. Op deze geesten, al dus gevangen in deze atmosfeer, wordt ook gewezen in Efeze 4, vers 8 tot 10. Er staat ook een tekst die niet makkelijk is, maar in dit verband wordt die makkelijker. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Dit is ook een tekst waar vaak vragen over zijn. Meestal leert men dat Christus in het dodenrijk is nedergedaald en dat hij bij zijn opstanding zielen heeft vrijgemaakt uit de banden des doods en deze heeft meegevoerd naar de hoge. Bullinger legt uit in zijn boek Figuren van Reden dat met deze lagere delen van de aardse gewesten de aarde wordt aangeduid. Verder is er niets in deze tekst om aan te nemen dat de krijgsgevangenen verloste zielen zijn die vastzaten in het dodenrijk. Psalm 68 vers 19 zegt ook zoiets. Gij zijt opgevaren naar de hoge, gij hebt gevangenen meegevoerd. Broeders en zusters, deze krijgsgevangenen zijn gevangenen. Zij zijn vijanden van Christus. Ze zijn door Christus gevangen genomen, net zoals zij in de psalm gevangen genomen waren door de God van Israël. Hiernaast is de vertaling in de NBG, waar staat, voerde hij krijgsgevangenen mede, in vers 8, wel een erg ruime vertaling die verwarring kan geven. De Statenvertaling heeft het beter vertaald. De Statenvertaling zegt, in Efeze 4 vers 8, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En dat gezegde, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, staat veel dichter bij de grondtekst. De tekst lijkt misschien in eerste instantie door deze vertaling er wel moeilijker op te worden, maar in het licht van deze studie valt die tekst geheel op zijn plaats. Christus is op aarde gekomen om het werk dat de Vader hem te doen had gegeven, te volbrengen. Hij kwam niet alleen om de zonde weg te doen op het kruishout. Hij kwam ook om de dood te overwinnen. En hij kwam om de werken des duivels te verbreken. En hij kwam om de duivel te niet te doen. Christus heeft met zijn opstanding bewezen dat de dood hem niet kon houden en dat hij de zonde en de dood overwonnen had. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. Met zijn hemelvaart toonde hij aan dat hem alle macht gegeven was in de hemelen en op de aarde. En dat de duivel en zijn werken absoluut niet gedaan zullen worden. En dat, broeders en zusters, was de boodschap die hij proclameerde aan die geesten in de gevangenis. De demonen die gevangen en gekluisterd zijn aan deze aarde. Christus overwon. En hij heeft hun gevangenis gevangen genomen. Hij heeft eigenlijk door zijn overwinning hun gevangenneming bevestigd. Wat wil zeggen in het licht van Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. En openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Christus heeft bij zijn opstanding en zijn hemelvaart laten zien dat niet Satan alle macht heeft, maar dat hij alle macht heeft in de hemelen en op de aarde. Christus bezit de sleutels van de dood en het graf. En de overheden en de machten en der duisternis zullen hun oordeel niet ontlopen. De meesters der wijsheid, waar satanisten, kabbalisten, gnostici, mystici enzovoort, noem maar op, zo lovend over spreken, zijn niets anders dan gevallen engelen, die als boze geesten, demonen op aarde in hun gevangenis, in de Tartarus, met een uitloop naar de aarde, want die Tartarus heeft wel een uitloop naar de aarde, maar in hun gevangenis gekluisterd, wachten op hun oordeel. Bij de hemelvaart van Christus konden zij de Heere Jezus niets doen. Hij zegevierde openlijk over hen toen hij de vijandelijke linies doorging. En zij doen zich voor als verhoogde meesters, maar er is niets verhogens aan. Ze zijn gevangen in hun gevangenis en wachten op hun definitief oordeel op de grote oordeelsdag. En dat oordeel zullen ze niet kunnen ontlopen. Want Christus is overwinnaar. Tot zover.